Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we ook samen vanmorgen Gods woord mogen openen. Dat we een kort moment samen mogen nadenken over een onderwerp. En het onderwerp van morgen is de eerstgeborene van de Vader. En laten we eerst lezen met elkaar Colossenzen 1, vers 14 tot en met 18. Colossenzen 1. Vers 14 tot en met 18. Daar zegt Paulus: in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Tot zover eerst. Ja, de gedachte en zeg maar het gegeven van de eerstgeborene of de eerste, dat is iets wat we heel veel tegenkomen. En in onze moderne westelijke cultuur hebben we de neiging om natuurlijk alles vooral heel verstandelijk te beredeneren. En hebben we heel erg de neiging ook om te focussen op de letterlijke betekenis van ja, de eerste in rangorde. Wanneer het over de eerstgeborene of de eerstelingen gaat, dan denken we direct aan de eerste in rangorde gezien. Nou ja, inhakend op die letterlijke betekenis van de eerste in rangorde, kunnen we stellen dat inderdaad in Gods woord de eerstgeborene, de eerstgeboren zoon in een gezin, altijd de belangrijkste is. Hij is immers de opvolger van de vader. Hè, we zien dat ook heel mooi uitgebeeld in het leven van Isaac. Abraham was de stamvader van Israël en Isaac erft dan het gehele bezit. Alles wat Abraham heeft, dat erft Isaac. En daarin zien we ook dat eerstgeboorterecht uitgebeeld. En dit betekende ook inderdaad dat eerstgeboorterecht, dat hij ook aanspraak maakte op het grootste deel van de erfenis. Een dubbel deel van de erfenis. Zelfs al was hij geboren uit een minder beminde vrouw. We willen even naar Deuteronomium. Deuteronomium 21 vers 15. Deuteronomium 21. Vers 15 tot en met 17. We willen even kort vanuit Gods woord een paar teksten bij langs. En dan ja, wil ik het ook praktisch proberen te vertalen naar hier en nu. Eerst Deuteronomium 21 vanaf vers 15 dus. Waar wij lezen over het recht van de eerstgeborene. Wanneer een man twee vrouwen heeft, de een geliefd en de ander minder geliefd, en zowel de geliefde als de minder geliefde baren zonen bij hem, en de eerstgeboren zoon is van de minder geliefde, dan moet het op de dag dat hij zijn zonen laat erven, wat hij heeft zo zijn, dat hij het erfdeel van de eerstgeborene niet aan de zoon van de geliefde geeft, in plaats van de zoon van de minder geliefde, die de eerstgeborene is. Voorzeker, hij moet de eerstgeborene, de zoon van de minder geliefde, erkennen door hem het dubbele deel te geven van alles wat bij hem aangetroffen wordt. Hij is immers de eerste vrucht van zijn mannelijkheid. Hij heeft het eerst geboorterecht. Dus ja, vanuit het Oude Testament bezien, is daar steeds sprake van dat eerst geboorterecht. We kunnen dat weer opsplitsen in eerstelingen, waar Gods woord van spreekt. Dan betreft het voornamelijk de eerste opbrengst van de aardbodem. Dit heeft dus betrekking op het levenloos bezit, zeg maar, van de Israëliet. Bij eerstgeboorten ging het bijvoorbeeld om de eerstgeborenen van het kleinvee. Levend bezit dus. En zo weten we vanuit Genesis dat Abel ook de Heere een offer bracht, een geschenk bracht van de eerstgeboorten van zijn kleinvee en hun vet. Dus vanaf de vroegste tijd komen we al in aanraking met die gewoonte van het offer van de eerstgeboorte. Nou, veel omringende volken hielden overigens ook diezelfde gewoonte erop na, om zelfs hun eerstgeboren kinderen te offeren. Nou, dit was de Heere uiteraard een gruwel, iets wat de Heere ook nooit heeft gevraagd, maar het geeft wel aan en het maakt wel duidelijk dat de eerstgeborenen, de eersten en de eerstelingen allemaal de Heere toebehoorden. En de Heer maakt dat ook bijzonder aanschouwelijk door middel van die tiende plaag die de Heer doet komen ten einde de farao te vermurven en zover te krijgen dat hij Israël laat gaan onder Mozes en laat uittrekken uit Egypteland. We gaan even naar Exodus, hoofdstuk 11. Exodus, hoofdstuk 11, vers 4 en 5. En Mozes zei: zo zegt de Heere, omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in het land, Egypte, zullen sterven. Van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Dus alle eerstgeborenen behoorden dus de Heere toe. Zonder daar al te diep op in te willen gaan nu, was het ook zo dat elke eerstgeboren zoon onder de wet van Mozes moest worden gelost. Elke mannelijke eerstgeboorte van het vee moest worden geofferd. Alleen de eerstgeboorte van een ezelin moest worden gelost door een stuk kleinvee, een ander stuk kleinvee, of men moest het de nek breken. Dus dat was weer een uitzondering. Waarom dat is, weet ik niet, maar ik moest wel gelijk denken aan de Heere Jezus die op een gegeven moment tegen het einde van zijn aardse bediening op een ezelin eigenlijk Jeruzalem binnenrijdt. Maar wat de mensen betreft, zegt de Heere, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. En dat is allemaal vastgelegd ook in de wet van Mozes, hoe dat allemaal moest plaatsvinden. Als je dan zo vanuit het Oude Testament die betekenissen een beetje bij langs gaat, al die tekstgedeelten waar sprake is van dat die eerstgeborenen en hoe daarmee om te gaan, dan zien we ook dat alle eerstgeboren zonen dus ook beschouwd werden als de vertegenwoordigers of plaatsvervangers van een groter geheel. Wanneer Mozes op pad wordt gestuurd door de Heere richting de farao, dan moet Mozes zeggen tegen farao, we vinden die geschiedenis in Exodus 4, vers 22 en 23. Dan moet Mozes tegen de farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Dus al met al ontdekken we aldoende dat het Bijbelse begrip van de eerste, de eerstgeborene, de eerstelingen, niet alleen een kwestie is van de eerste in rangorde, in de betekenis van dat wat het eerst ontspruit aan de aardbodem, of wat het eerst uit de moederschoot voortkomt bij mens en dier, maar dat al die eerstgeborenen en die eerstgeboorten ook altijd de voornaamste zijn, de belangrijkste. En zo wordt het volk Israël de eerstgeborene van de Heere genoemd. En inderdaad, Israël is, ja dat is het, is ze momenteel niet, maar Israël zal de voornaamste onder de volken zijn. En, de andere volken zullen Israël overladen met geschenken. Daar zien we momenteel natuurlijk nog niets van. Maar wanneer het zo zal is dat Israël opnieuw in ontferming wordt aangenomen en niet langer Lo-Ami, niet mijn volk, maar opnieuw Ami, mijn volk zal worden, ja, dan zal Israël ook als een heilig, apart gezet volk uiteindelijk de andere volkeren tot God leiden. Dus ook hier is Israël de voornaamste en in Gods ogen ook de vertegenwoordiger van het geheel, van alle volken. Petrus die spreekt daar ook van in zijn eerste brief. Daar willen we ook even kort naartoe. 1 Petrus 2, vers 9 en 10. 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Waar Petrus ook zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Dus dat zal in de toekomst, gaat dat ook gebeuren. Dus samenvattend kunnen we zeggen dat de eerstelingen, de eerstgeboorten en de eerstgeborenen volgens de schrift steeds de vertegenwoordigers, ook de plaatsvervangers van een groter geheel zijn. En als zodanig zijn ze steeds de voornaamste. Dus in dat Hebreeuwse denken is altijd de eerste van iets altijd ook de belangrijkste, maar hij vertegenwoordigt ook het geheel. Dat is het Hebreeuwse, in dat Hebreeuwse denken is dat de betekenis steeds van de eerste. Nou, met deze feiten gaan we even terug naar het tekstgedeelte wat we gelezen hebben in Colossense. Colossense 1, vers 14 tot en met 18. Wat een moeilijk gedeelte is, wat ons vaak ook voor de nodige vragen stelt. Colossense 1 vers 14 spreekt van het feit dat wij in hem, dat is de Zoon, de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En ja, het lijkt gewoon niet juist, omdat ja, de Vader en de Zoon één zijn. Johannes zegt ergens van, in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het lijkt zo verkeerd om over de Zoon te spreken als een eerstgeborene. Alsof hij een geschapen wezen zou zijn en daarmee niet volledig God. Als degene die de voornaamste is, is hij dat wel. Dus de Zoon, die natuurlijk een voorbestaan had. Kijk, de Zoon was er niet pas toen hij deel kreeg aan vlees en bloed. Hij had een zeker voorbestaan. En in dat voorbestaan was hij het woord van God. Het beeld van de onzichtbare God. En in die hoedanigheid was hij de voornaamste. Hij is niet geboren. Hij is geen schepsel. Maar hij is degene die de voornaamste is. En als zodanig stond hij het dichtst bij God. Staat hij het dichtst bij God. Hij is, zegt Paulus in Colossense, de eerstgeborene van heel de schepping. Dus uiteindelijk, zegt Paulus dan, is hij ook degene door wie en langs wie de onzichtbare God alle dingen schiep. Zowel de zichtbare als de onzichtbare dingen. Dat gebeurde door de Zoon heen. Vers 17 zegt dan ook, hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Nou, dat tezamen, daar staat het woord sunistemi, sunistemi. En het Griekse woord sun betekent samen en istemi betekent stellen. Dus God heeft door de Zoon heen alle dingen samengesteld. Dus alle dingen bestaan inderdaad tezamen door hem, maar zijn samengesteld in hem. Hij is het centrale punt. Alles draait om hem. Hij is het middelpunt. Alle dingen zijn samengesteld in hem. En deze realiteit wordt ook in Hebreeën nog aangeroerd. Hebreeën 1, vers 2 en 3. Daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, als hij over de Zoon spreekt, in vers 2, dat hij degene is die God erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Alleen, ja, hier is geen sprake van de zichtbare wereld. Hier staat in de grondtekst het woordje aionos, waardoor er eigenlijk staat dat dat God in hem ook de aionen gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En dus Hebreeën zegt eigenlijk exact hetzelfde als wat in Colossenzen gezegd wordt. Want wanneer Paulus doorgaat om te spreken over de Zoon, dan is hij in de eerste plaats dus de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is, zeg maar, de scheppingsmiddelaar, degene langs wie en door wie God alle dingen maakte. Maar hij werd ook verlossingsmiddelaar. Degene die langs wie alle dingen tot aanzien kwamen, werd op een bepaald punt, op een bepaalde vastgestelde tijd, kreeg hij deel aan vlees en bloed. En leed en stierf hij en droeg hij de zonde van de wereld weg. En zo werd hij ook de eerstgeborene uit de doden. De voornaamste, ook de eerste, maar ook de voornaamste uit de doden. Opdat hij, Colossense 1 vers 18, in allen de eerste en de voornaamste zou zijn. Goed. Als we zo bezig zijn met dat eerstgeboorterecht en de eerste, de voornaamste, de belangrijkste, dan zien we ook dat Paulus die logica ook doortrekt door een vergelijking te maken in 1 Korinthe 15 vers 21 met Adam en Christus. In 1 Korinthe 15 vanaf vers 21 lezen we: want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Ook hier zie je dat ook Adam, die de eerste was in zijn soort, door God niet als alleenstaand wordt gezien en beschouwd, maar als de vertegenwoordiger van een groter geheel. Namelijk van allen die uit hem zijn. En ja, we weten wat er gebeurd is. Adam overtrad het gebod en de zonde en de dood deden zijn intrede. Adam werd een slaaf van de zonde en de dood. En eigenlijk van de duivel, de Satan. En de Zoon heeft door het verlossingswerk aan het kruis het probleem, het zondeprobleem, met wortel en tak weggedaan. De Nieuwe Statenvertaling spreekt er anders over. Maar als je naar de NBG gaat, en dan zie je dat Paulus in die Romeinenbrief dit helemaal uitwerkt. En dan spreekt Paulus over koning zonde en koning dood. Die zijn gaan heersen na de zondeval. En Paulus die geeft eigenlijk aan van, richting de gelovigen, dat ze een volkomen positieverandering hebben ondergaan. We zijn nog steeds slaven, alleen niet meer een slaaf onder die veel eisende, harde, vrede meester Satan, maar wij zijn nu slaven geworden van Christus, van de Zoon. Paulus noemt zich ook regelmatig een slaaf van Christus Jezus. En dus Paulus die zegt eigenlijk van ja, zoals in Adam allen sterven, zo zullen allen in Christus levend gemaakt worden. En dat zijn vaststaande feiten. En daar wordt ook niet gesproken over dat moet je geloven. Daar is dus geen geloof voor nodig. Nee, de Heer Jezus heeft allen die uit Adam zijn gekocht en betaald met zijn bloed. En dat het zondeprobleem is met wortel en tak dat is gewoon weggedaan. En de zoon heeft de zonde van de wereld weggedragen. En toen de zoon in Gethsemane het zo zwaar kreeg, en wat zo vaak uitgelegd wordt als, ja, daar besloot de zoon om de weg van het kruis te gaan. Denk ik dat de realiteit waar de Heer Jezus op dat moment mee geconfronteerd werd, de realiteit was van het volledige gewicht van de zonde der wereld, wat op hem rustte. En ja, de zoon heeft dat als een spons in zich opgezogen en is naar het kruis gegaan, heeft zijn leven afgelegd en is opgestaan als een nieuwe mens. Dus terwijl de zonde achter is gebleven. En dat is wat Paulus ook duidelijk maakt en in de Romeinenbrief ook helemaal uitwerkt. Dat hij daarvan spreekt en ook zegt van ja, allen zijn gekocht en betaald. En dat is de verzoening. En dat is niet raar. Heel veel kerken hebben dat ook gewoon in hun statuten. En dat de zoon terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, om voor God te staan, zul je een lichaam moeten hebben. Dus God zal iedereen levend maken. Dat is wat Gods woord leert. Alleen verzoening, ja, dat is niet de realiteit waar wij als gelovigen in staan, dat wij als verloste zondaren de realiteit van die verzoening ook volkomen hebben aanvaard. Dat we ook tegen de Heer hebben gezegd van ja, ik ben ook een verlosser nodig, want ik ben ook gewoon niet goed genoeg. Ik ben een verlosser nodig en ik aanvaard het offer van de Zoon als het enige wat afdoende is. En op dat moment komt Gods geest in ons wonen en dan wordt die verzoening een realiteit. En dat wordt dan operationeel. Dus ja, en vervolgens mogen wij daarin gaan wandelen. En voor heel veel gelovigen is misschien die verlossing iets wat na hun dood een keer gaat spelen. Maar ja, zo spreekt Paulus daar niet over. Die zegt eigenlijk tegen de gelovigen van, joh, dit is de realiteit. God is in de Zoon eigenlijk een nieuwe mensheid begonnen. En als jij ingelijfd bent bij die nieuwe mensheid, ja, dan is de oude mens, en de oude mens, daar wordt vaak over gesproken als het vlees, maar de oude mens, en dat is eigenlijk Adam, ja, die is weggedaan. Dus als dat voor God weg is, ja, dan is dat gewoon heel goed om daar ook als gelovige in te gaan staan. He, want een van de toch wel schokkende dingen waar je als jonggelovige achterkomt, is dat je gaat ontdekken dat het vlees, die onze oude natuur, dat die nog springlevend is. En op het moment dat ik die ga voeden, dan is er niks veranderd. En dat is een realiteit waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Dat is ook logisch, want het vernederd lichaam is nog steeds onderworpen aan de oude schepping, aan de oude wereld. Het vlees is mede gekruisigd. Maar op het moment dat je het gaat voeden, dan merk je wel dat het nog springlevend is. Dus eigenlijk spreekt Paulus daar ook over, en we gaan daar niet allemaal naartoe, in de termen van, je moet dagelijks dat vlees kruisigen. Dagelijks in die realiteit gaan staan, in die nieuwe realiteit. En dat is zo belangrijk, want er is zoveel, laat ik het anders zeggen, zoveel geloofsbeleving is vandaag de dag op het gevoel. En als ik naar mezelf kijk, en er is in mijn leven ook meer vlees dan me lief is, alleen je leert gaandeweg door de dingen die je meemaakt en door vast te houden aan wat God zegt en te staan in zijn realiteit, dan leer je dat de Heere dwars daardoorheen een weg met je gaat en dat je toch volledige vrijmoedigheid hebt en houdt en kunt wandelen voor zijn aangezicht. En ja, die dingen zijn uitzondering, geen regel. Maar ik merk in mijn leven dat ik wisselend de keuzes die ik maak, de dingen die ik doe, de ene keer, vaak is daar echt wel, dan gebeurt, gaat dat echt wel door de geest, maar af en toe ook niet. En dat is de realiteit, waar de praktische realiteit waar wij in functioneren. Dus op het moment dat we ons daarvan bewust worden en we krijgen dit niet aangereikt, ja, dan kun je wel helemaal de weg kwijtraken. Want ja, wat is vaak dan het gevolg? Ja, dan gaan we keihard ons best doen om die dingen dan niet weer te doen waar we zo mee worstelen. En die dingen waarvan we weten dat het gewoon helemaal niet meer bij ons past. En ja, maar dan wordt het steeds erger en steeds erger en steeds erger. En dat is dus wat we niet moeten doen. Het is eigenlijk dat nieuwe waar ik elke keer weer in mag en moet gaan staan. En waar dat nieuwe gevoed wordt, wordt dat oude in ons leven, dat wordt steeds meer weggedrukt. Ik loop elk vroeg voorjaar even de tuin in om, dan loop je er even doorheen en dan zie je dat al dat oude, dat moet er dan uit. Maar ook als ik het er niet uittrek, dan komt er toch in het voorjaar weer, ja, dan komt er weer nieuw leven en dan staat daar zomaar toch weer een nieuw plantje. Want dat nieuwe, dat drukt dat oude weg. Alleen ja, het ziet er zo raar uit natuurlijk, al dat oude wat daar omheen ligt. Dus je haalt dat weg. Maar zo is het eigenlijk, zo mag het zijn in ons persoonlijk leven. Dat ik moet niet gaan aanlopen boksen tegen alles wat oud is in mijn leven. God wil niet dat ik het vlees ga renoveren of beter probeer te maken of... Want het is gewoon niet goed genoeg en het is door God weggedaan. En dus dat is Gods realiteit. En Paulus die werkt dat in Romeinen dus helemaal uit en die zegt eigenlijk steeds weer, ga in die realiteit staan. En vanuit die realiteit moet je verder. En dan niet in de benadering van, ik moet vooral de strijd aangaan met al dat oude in mijn leven. Nee, ik moet mij elke keer weer vullen met dat nieuwe. Ik moet zien op dat wat de Heer heeft gedaan in mijn leven. En dan, terwijl je zo wandelt, zegt Paulus, ja, dan zul je ervaren dat nieuwe leven, dat drukt het oude weg. En ik heb echt... waar het om en over gaat, dat doet er allemaal niet toe. Maar ik heb jaren, heb ik daar ook echt zo'n worsteling mee gehad. Maar dat je dus ook gewoon nog niet vat wat Gods realiteit is. Maar toen ik dat zag, jongen, wat was dat heerlijk. En wat was dat een verhelderend moment. Want dat maakt wel een verschil. Kijk, en alleen, ja, weet je, als dat gewoon elke keer weer de kop opsteekt en je gaat zien op de Je gaat daarop focussen en je houdt je daarmee bezig en je vergeet om de Heer te danken voor wat er allemaal is veranderd in je leven. Ja, dan gaat het fout en dan strijden we niet de goede strijd. Het is niet de goede strijd van het geloof dan. Ik moet elke keer weer erkennen en ook herkennen dat ik niet langer wat God betreft in Adam ben. Nee, dat is allemaal weg. Ik ben gezet in Christus. We hebben een geweldige positie ontvangen. Maar wat hebben we daar allemaal aan? Wanneer we niet vatten, wanneer we dat geen handen en voeten kunnen geven in ons dagelijks leven. En wanneer we misschien struggelen met dingen, ja, waarvan we ons afvragen van ja, hoe kan dat nou? Terwijl ik dan een positie heb ontvangen in de bovenhemelen. En hoe kan het dat mijn leven er af en toe zo uitziet? Nou ja, dat is het gevolg van de wereld waarin wij nog in een vernederd lichaam staan. En de werking van het vlees, ja, dat zullen we moeten dulden tot het graf aan toe. En dan wordt het in de opstanding een heerlijke lichamelijke realiteit. Maar tot die tijd, ja, zullen we echt dagelijks moeten staan in de realiteit van dat nieuwe leven. En het vlees moeten kruisigen. En voor dood moeten houden. Want op het moment dat ik zeg maar er aandacht aan geef en ik ga het voeden, ja, dan is het ook weer springlevend. En ja, dat zijn de momenten en de fasen in ons leven. Ja, dat we ook ja, daar hebben we moeite mee. Een gelovige die permanent in de zonde leeft, dat is abnormaal. Dat is ook wat Paulus leert en aangeeft, dan klopt er iets niet. Elke gelovige die Gods geest in zich heeft, die wordt onmiddellijk geconfronteerd met dat innerlijk conflict. Ja, want God gaat met zijn licht schijnen en ja, je ziet ineens al die rottigheid. Maar het is ook het bewijs dat het echt is. Dat je echt een kind van hem bent. En dat is een geweldig iets. Dus Paulus zegt eigenlijk van, ja, wij zijn van eigenaar veranderd. En Paulus zegt van, ja, of je gehoorzaamt je oude meester, van de zonde tot de dood. Ja, of je gehoorzaamt je nieuwe meester. Hè, maar we kunnen veel beter onze nieuwe meester gehoorzamen, want ja, zijn juk is zacht en zijn last is licht. Hij is geen harde leermeester. Hij is niet iemand die met een zweep achter ons aan zit en voortdurend ons opjaagt. Nee, hij heeft het beste met ons voor, want als God zijn zoon heeft gegeven, zijn eerstgeboren, zijn enige geboren zoon, ja, dan moet hij ook wel het beste met ons voor hebben. En ja, daar mogen we ook gewoon zeker van zijn dat het geval zijn, dat het geval is. Ik wil deze overdenking met jullie besluiten, met ook inderdaad een paar woorden uit die Romeinenbrief, waarin Paulus dus dat hele gegeven uitwerkt. En wel Romeinen 6, vers 8 tot en met 13, waarin Paulus ook zegt, als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God. In Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden, en dat zijn de zintuigen waar langs alle informatie dagelijks binnenkomt, niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dus dat is die praktische wandel waar wij dagelijks eigenlijk in mogen gaan staan. Het is inderdaad het bewaken van alles wat erin komt via onze zintuigen. En Paulus zegt van ja, hij vergelijkt de leden met wapens. Dus ja, we zijn eigenlijk soldaten. Heilsoldaten, kun je zeggen. En ja, zegt Paulus, ja, die wapens, die leden, ja, die moet je ter beschikking stellen aan God. Als in het besef dat je een mens bent die uit de doden levend is geworden met Christus, hier en nu. En daarom mogen die leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. En ja, dat is een heerlijke realiteit, wat niet alleen maar gaat spelen wanneer we komen te sterven na onze dood. Maar dat is nou juist de realiteit waarin we hier en nu mogen staan. En dan mogen we weten dat dwars door alles heen de Heere iets heel moois in uw en mijn leven wil uitwerken. Want hij heeft een plan voor ons leven. En hij is op de hoogte van elk facet wat er zich in ons leven afspeelt. En zo mogen we eigenlijk dagelijks onze leden ter beschikking stellen aan hem. Als mensen die dood zijn geweest, maar die nu leven. Alleen niet in Adam, maar in Christus. En als je zo gaat wandelen, dan wordt dat denken over die dingen gezond. En dan gaan we gaandeweg ontdekken. Hey, dat waar ik waar ik toen zoveel moeite mee had en waar ik zo tegen heb lopen knokken. Ja, dat is eigenlijk al heel lang niet meer gebeurd. Dus je ziet gewoon dat gaandeweg, ja, dan wordt daar wel mee afgerekend. Sommige dingen niet, maar ook dat is realiteit. Want we hebben met meer dingen te maken. Hè? Ik zeg ook wel eens, ja, ik weet niet wat mijn voorvaderen allemaal hebben uitgevreten. Hè, je komt uit een bepaalde familie waarin bepaalde gewoonten en gebruiken circuleren. Elke familie heeft zijn eigen dingen. We hebben allemaal onze eigen dingen, onze eigen strijd. Maar de oplossing is niet en nooit eigenlijk om van dat oude iets beters of iets nieuws te maken. Maar de oplossing begint altijd in de basis met dat gezonde denken en dat focussen en dat danken voor het nieuwe. Want dat is de realiteit. Tot zover. Amen. We willen samen nog luisteren naar opwekking 123. Groot is uw trouw. En aansluitend willen we samen danken. Laten we samen de Heere danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we zo uw woord mochten openen. Dat we na mochten denken, Vader, over het eerstgeboorterecht. En wat het betekent om de eerste te zijn, de voornaamste, Vader. En om zo te mogen beseffen dat u in en door de Zoon niet alleen alle dingen gemaakt hebt, maar dat u ook in en door de Zoon alle dingen verlost heeft. Dat u alle dingen verzoend heeft. En Vader, dat er een weg terug is naar u vanuit onze kansloze positie. Niet in eigen kracht, maar enkel en alleen maar op grond van het volbrachte werk van de Zoon. Dank Vader dat u hem hebt gezonden in het vlees. En dat hij de zonde van de wereld heeft weggedaan. Waardoor wij als verloste kinderen van God ook voor uw aangezicht mogen wandelen. Beseffende Vader dat wij met Christus en in Christus als mensen mogen leven die dood zijn geweest, maar die nu levend zijn gemaakt in Christus. Vader, en dat we dan in die geweldige realiteit mogen blijven staan in het geloof. Ook als de dingen lastig worden. Ook wanneer we in ons leven zoveel zaken zien waarvan we weten dat ze eigenlijk niet bij ons passen. Dan mogen we met die dingen ook heel eenvoudig naar het kruis toe gaan. En dan mogen we weten dat, ja, dat we opnieuw in die nieuwe realiteit mogen gaan staan. En dat we zo voorwaarts mogen gaan. Dank Vader dat we zo mogen weten dat we een geweldige positie mochten ontvangen. Dat we rein en onberispelijk voor uw aangezicht gesteld zijn, in en door de Zoon. En dat we mogen uitzien, Vader, naar die erfenis bij de heiligen in het licht. En de verschijning en heerlijkheid. Dank, Heere, dat u zo ook met ons mee wilt. Dat u zo uw plan in ons leven ook wilt uitwerken. En dat we ook mogen weten, Vader, ook in deze lastige, bijzondere, moeilijke tijd. Ja, dat u uiteindelijk de regie hebt en dat uiteindelijk deze ganse schepping vol zal worden van uw heerlijkheid. Iets waar wij al als gelovigen een voorproefje op mogen hebben. Iets waar we dagelijks in mogen wandelen, in uw rust, in uw vrede. En dat we dat nieuwe mogen voeden, Heer, dat we daar aandacht aan mogen geven. Dat is waar we u elke dag opnieuw voor mogen danken. En zo mogen wij onze weg gaan, Vader. En dan mogen we weten dat het goed is. Want de Zoon heeft het alles voor eens en altijd volbracht. En ja, dat is een heerlijke realiteit. Dank, Heere, dat u zo ook vanmorgen uw woord sprak. Dat we ook daardoor gesterkt en bemoedigd mogen worden. Wilt u ook de naprediker maar zijn. En wilt u zo ook in de week die voor ons ligt. Maar een licht op ons pad en een lamp voor onze voet zijn. Uit genade en om uw naams wil. Amen. En toen was er koffie.